Gemeente, aan de beurt van behandeling voor deze middag is vraag en antwoord 108 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 108 van zondag 41. Daar wordt ons gevraagd: wat leert ons het zevende gebod? En het antwoord luidt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen moeten leven, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Gemeente, het zevende gebod. Blijf van de vrouw, blijf van de man van je naaste af. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet echt breken. Op die laatste manier staat het in Exodus 20... Op die eerste manier, je zult geen overspel doen, staat het in Deuteronomium 5. En ik weet eigenlijk niet, ik kan er geen reden voor bedenken, waarom onze statenvertalers daar op twee verschillende manieren hebben vertaald. De ene keer, je zult niet echt breken, in Exodus 20 dus. En in Deuteronomium 5 met, gij zult geen overspel doen, want er staat namelijk in de grondtaal exact hetzelfde woord. En dus tweemaal verschillend vertaald. Daar kan ik geen enkele regel voor bedenken. Waar reden voor bedenken waarom dat zo verschilt. Maar in ieder geval, de bedoeling is wel duidelijk. De heilige band van het huwelijk, die moet hoe dan ook in stand worden gehouden. Je mag je vrouw niet zomaar wegsturen. Tenzij dat er overspel is gepleegd. En omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Je mag je man niet zomaar wegsturen. Tenzij dat hij overspel heeft gepleegd. Dat is de enige reden om de huwelijkse band te verbreken volgens de schrift. En je mag ook niet inbreken in het huwelijk van een ander. Als derde, inbreken in het bestaande huwelijk van een ander. Ook dat is er natuurlijk onder begrepen. Gij zult geen overspel doen. En stel dat je getrouwd bent, zelf getrouwd bent, en je breekt in, dan ook nog in het huwelijk van een ander, in het bestaande huwelijk van iemand anders, dan is het eigenlijk zelfs dubbel overspel. Dan pleeg je overspel in je eigen huwelijk en ook nog in dat andere huwelijk. Dan is het nog des te erger, niet waar. Maar goed, de catechismus die begint bij de uitleg van dit zevende gebod. Afblijven van de vrouw of de man van je naaste. Eerst dus afblijven van het leven van je naaste. Zesde gebod. Nu gaat het over man of vrouw van je naaste. Het achtste gebod van de spullen van je naaste. En het negende gebod van de goede naam en faam van je naaste. Dat zullen we nog wel zien, wat dat precies betekent, dat negende gebod. Maar nu is het dus aan de orde, de man of de vrouw van je naaste. Maar de catechismus die trekt het meteen al heel erg breed. Gods gebod is wijd, dat weten we. En dus is het ook terecht dat het meteen heel erg breed getrokken wordt. En het gelijk ook op alle mensen, getrouwd of ongetrouwd, wordt betrokken. Alle onkuisheid, alle onzedelijkheid is van God vervloekt. Nou, dat is een scherp woord, hè, vervloekt. We lezen wel wat dat God dingen haat. En dat is ook sterk, dat is ook een sterk woord. Maar hier wordt zelfs het woord vervloekt gebruikt, zoals dat natuurlijk ook in het Oude Testament vaak het geval is. Denk maar eens aan de kinderen Israëls bij de berg Ebal en Gerizim. Vanaf de berg Ebal werden de vloekwoorden uitgesproken. Vervloekt is degene die dit en degene die dat doet. En dan worden er een aantal ook onzedelijke dingen genoemd die bij de huisvrouw van zijn naaste ligt. Bijvoorbeeld, hè. Vervloekt is die. Dus het is wel bijbels, hè, dat hier dat woord vervloekt gebruikt wordt. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En we zijn dan, gemeente, op het terrein van het zevende gebod op een heel gevoelig terrein. Want ja, God heeft het huwelijk ingesteld in het paradijs. En het is een schone zaak. Dat huwelijk. Man en vrouw schiepen ze. Hij gaf Adam zijn huisvrouw maninne. Man en maninne. Die horen bij elkaar, dat kun je zo horen. Maar als dat schone wat God gemaakt heeft. Als dat nou ontaardt. Ja, dan wordt het een hele bende. Dan wordt het tot een verschrikkelijke chaos. En dat is nou precies, gemeente, wat na de zondeval gebeurd is. Het mooiste eigenlijk wat God de mens gegeven heeft. Hij gaf Adam en vrouwen hulpen als tegenover hem. Dat mooiste wat God gemaakt heeft. Het bederf van het beste is altijd het slechtste. Niks stinkt zo hard als bedorven biefstuk. Het bederf van het beste is altijd het slechtste. En dat is nou precies wat gebeurd is op het gebied van man en vrouw. Het is een levensgevaarlijk terrein geworden. Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt u, zo sprak de Heere God bij de schepping van de mens. Daar is dus niets mis mee, de omgang tussen man en vrouw. Dat behoort bij Gods goede schepping. Maar, o wee, als dat in verwording raakt, zoals het door de zonde geraakt is. En dat zie je al, eigenlijk al voortdurend in het hele Oude Testament, hè. Daar lees je van hoererij. Daar lees je van overspel. Daar lees je van het hebben van meerdere vrouwen tegelijk. Hè. Veel in het Oude Testament helaas. Wat God nooit heeft goedgekeurd. Daar lees je van het hebben van omgang met een maagd voor het huwelijk. Je leest over mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Ja, in het Oude Testament, hè, dat keurt de Heere als een gruwel af. Dat noemt de Heere God een gruwel. Dan lees je over incest. Ook dat. Ook dat komt in de Bijbel voor. Ongeoorloofde relaties, bloedschande, noemt de Bijbel dat? Bloedschande, kom je ook in het Oude Testament tegen. Je leest over het omgaan van mensen, het seksueel omgaan van mensen met dieren. Niet dat ik daar een voorbeeld kan van geven. Maar er wordt wel voor gewaarschuwd in de wet van Mozes. Dat een mens niet met een dier van doen zal hebben op dat gebied. Je mag wel een dierenvriend zijn, maar niet op dat gebied. Daar wordt wel voor gewaarschuwd. Zo doen de heidenen in welker midden gij leeft, zegt de Heere God dan. En het feit dat ervoor gewaarschuwd moet worden, ja, dat geeft toch wel aan dat het wel voorkwam. Hè? Iets wat nooit gebeurt, dat zal de Heere God niet tegen waarschuwen in zijn heilige wet. En zo kan ik natuurlijk die rij nog wel veel en veel langer maken, wat je niet al tegenkomt, ook bij Israël, helaas. Gods heilig volk, dat zo anders moest zijn dan de volkeren rondom. En als het daar dan al zoveel misging, juist op dit terrein, dan moet het bij de heidenengemeente nog wel veel erger zijn geweest. En we weten dat ook, dat dat in de oudheid het geval was. Dat was gewoon een beestenbende, bij de beesten af, bij de Grieken, de Romeinen, in Babel, in Egypte, dat was bij de beesten af. Net zo als, helaas, in onze tijd. Met alle normvervaging die er ook bij ons plaatsvindt in onze samenleving. Onze samenleving gaat steeds meer gelijken op een Sodom en op een Gomorra. Op het leven van de Kanaanieten die de Heere God uit de bezitting vanwege hun zonde verstoten had. Huwelijk en gezin, de bouwstenen van de samenleving, die worden erdoor aangetast. Hoe is de verhouding tussen man en vrouw ook veranderd in onze tijd? Is die nog in overeenstemming met het woord van God? Nou, mij dunkt lang niet meer. En hoe is de omgang tussen man en vrouw, tussen jongens en meisjes in onze tijd? Is die nog in overeenstemming met wat de Heere God van u en van jullie en van mij vraagt? Ik denk van lang niet meer in veel gevallen, natuurlijk gelukkig uitzonderingen, nog daar gelaten. Ik moet even aan Augustinus denken. Augustinus, de grote kerkvader uit de 4e eeuw, die achtte de vleeselijke begeerte, en daar hebben we het dus nu over, de vleeselijke begeerte, die achtte hij de hoofdzonde, de oerzonde te zijn. Daar had Augustinus geen gelijk in. Want als we willen zeggen dat de oerzonde is, dat is hoogmoed. De superbia, om het in het Latijn te zeggen. Augustinus schreef in het Latijn, de superbia, dat is de hoogmoed. Dat is de oerzonde, het als God willen zijn. Dus dat de begeerte, dat de oerzonde is, nee, daar had Augustinus niet direct gelijk in. Maar hij zag het wel scherp, ook in zijn dagen, en hij wist het trouwens ook uit zijn eigen ervaring, want hij had zelf in zijn jonge jaren ook als een beest geleefd. Hij wist wel hoe gevaarlijk dit terrein is, hoeveel klemmen en voetangels en verleidingen, hoe vaak het misgaat, juist op het terrein van dit gebod. En wij leven in een tijd, ik zei het al, een tijd van een liberale ethiek. Doe wat je wil. Als er maar liefde in het spel is, dan kan het nooit slecht wezen. Dan zijn er eigenlijk geen taboes, geen grenzen, geen verboden. Doe wat je eigen hartje ingeeft. Leef zoals je wil. En maak er wat moois van. Ja, dat is wat deze tijd ons voorhoudt. En het ergste is, wat is het ergste, dominee? Het ergste is dat de kerken erin meegaan. Dat die goed praten, datgene wat God zo uitdrukkelijk in zijn woord verboden heeft. Dat de kerken geen helder geluid meer laten horen. En als ze een geluid laten horen, dan is het een dwars en een verkeerd geluid. Dan laten ze een geluid horen dat regelrecht ingaat tegen de heilzame geboden van God. Dat is beschamend en dat is kort geleden nog weer pijnlijk aan het licht gekomen. We wisten dat wel. Maar we werden er nog weer eens pijnlijk mee geconfronteerd. En dat eigenlijk met veel christelijke partijen en instituten niet veel anders. Gemeente, des te meer is het nodig dat het gebod van God wat orde schept in de chaos. Want als je juist ook op dit terrein niet leeft naar Gods wil, geldt ook van de andere geboden hoor, absoluut. Als je niet naar Gods wil leeft, dan wordt het een rommeltje. En daar zul je een hoge prijs voor moeten betalen. Niet alleen omdat het door God vervloekt is en God storen dan op je rust. Dat is ook zeker waar. Maar ook omdat je gewoon jezelf in de vingers snijdt. Hè? De geboden van God zijn zo heilzaam als een mens die houdt. Een mens doet eigenlijk als hij Gods geboden houdt alleen in de eerste plaats zichzelf een plezier. En behalve natuurlijk dat je Gods wil doet, Gods welbehagen, doe je jezelf een plezier. Want je blijft dan voor een heleboel narigheid en ellende bewaard. Dat is waar hoor. Dat is waar. En je bespaart ook op dit terrein nog een ander een heleboel narigheid en ellende. Ook nog een ander. Als je Gods geboden, als je die houdt, als je die van harte houdt. En daarom staat er ook dat wij onkuisheid, alle onkuisheid die door God vervloekt is, dat wij die van harte vijand moeten zijn. Als God ze vervloekt, moeten wij ze ook vervloeken. Niet de mensen, maar de onkuisheid, die moeten we vervloeken. En als God ze haat, dan moeten wij ze ook haten. Als God er een vijand van is, dat woord dat hier gebruikt, dan behoren wij er ook een vijand van te zijn. Ja, ik stem toe dat het krachtige taal is, maar ik kan er weinig van afdoen. Ik kan er weinig van afdoen. We hebben kuis en ingetogen te leven in de huwelijke staat of daar buiten. En dat betekent dus, als je getrouwd bent, daar kom ik straks nog wel op terug, dat je dan ook in het huwelijk kuis moet leven en ingetogen moet leven. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar ook als je niet getrouwd bent, als je nog jong bent bijvoorbeeld, dan ga je toch je lichaam niet zomaar weggooien. Dan ga je toch niet willekeurig jezelf zomaar weggeven aan iedereen. Dat doe je toch niet, als jongen of meisje. Ja, ik word er wel een beetje bedroefd van, gemeente, als ik dat aan de orde stel. Maar het is toch wat, hè? Ook in ons dorp, hè? Als ik u vertel, en ik vertel het met pijn in mijn hart hoor. Want, kijk, dat zijn dingen waar je niet vrolijk van wordt. Maar als ik u zeg dat de condooms bij mij achter in de straat liggen, achter in de achterstraat. He, niet op ons eigen terrein, maar in het gangetje, zeg maar, in de gangen. Als wij die daar tegenkomen, zoals kort geleden nog door ons is geconstateerd. Dan zeg ik, waar zijn we toch eigenlijk beland? Het is daar een stil plekje. Ja. Kijk. En dan op ons dorp. In de gemeenschap die christelijk zou moeten zijn. Althans wordt genoemd. Waar zijn we dan blij? Ik zeg niet dat alle jongens en meisjes het doen hoor. Echt niet. Geloof ik ook niet. Geloof ik ook niet. Maar kijk, als je nou denkt van, zie zo, ik ben nog niet getrouwd. En ja, ik ben nog jong. En als je jong bent, dan wil je wat. En dan doe je maar. Dan doe je maar wat aan. Ach ja, je wordt vanzelf later wel een keer wijzer. Kijk, als je nou zo denkt, dan wijs ik je erop dat hier staat kuis en ingetogen leven, ook al ben je niet getrouwd, ook voordat je trouwt. Dus ook als je tiener bent, Of als je jong bent en je hebt nog geen vaste verkering. En ook al heb je vaste verkering, maar je bent nog niet getrouwd. Denk eens aan Jozef en Maria. Ze hadden geen gemeenschap, hè, met elkaar. Ze waren wel ondertrouwd. Ze waren ondertrouwd. Dat al wel. De bruidschat was al betaald. En toch, ik heb geen man bekend, zei Maria. Hoe zal dit wezen, terwijl ik geen man beken? En zo heilig als die mensen liefden. Dat is nou kuis en ingetogen leven. Ondertrouwd zijn al. Dan zou je zeggen van, ja, feitelijk heeft het huwelijk toch al een bepaalde status gekregen. De bruidschat was dan al betaald. En toch, ze bekenden elkaar niet. Ze hadden elkaar nog niet in die gemeenschap, in die lichamelijke gemeenschap gevonden. En ja, dat is toch ook wel een norm, hè? Een norm. Pas als je elkaar hebt ja gezegd en trouw beloofd en aan elkaar bent verbonden door God tot één vlees, die twee zullen tot één vlees zijn. Ja, dan pas is het zo dat de huwelijksgemeenschap kan worden genoten. En omgang hebben met elkaar voor het huwelijk, dat is toch altijd nog zonde tegen het woord van God. Als dat in Israël gebeurde, dan moest de bruidschat verhoogd worden. En op die manier maakt de Heer God duidelijk dat het niet naar zijn wil was. De bruidschat moest dan verhoogd worden. De vader van de bruid die had een recht op een extra bedrag. Omdat zijn jonge dochter was aangerand eigenlijk door haar toekomstige man. Ze moesten dan ook trouwen natuurlijk. Ja, dat is vanzelf. Ze moesten dan ook trouwen. Maar de bruidschat werd dan verhoogd. Dus daar is de schrift toch wel heel erg duidelijk in. Kun je wel zeggen wat ouderwets en dat oude testament en zo, weet je wel. Maar dat zijn toch Gods wijze geboden. Welk volk had zulke wijze geboden als Israël van de Heere onze God verkregen? En dan zijn er ook nog mensen die zeggen, ja, maar ik trouw nooit, want dan hou ik de handen vrij. Ja, dat komt ook voor. Nou, er zijn er mensen die nooit trouwen, dat is zo. Er zijn er die nooit tot een huwelijk kunnen komen. Omdat ze geen vrouwenbloed hebben of geen mannenbloed hebben. Er zijn er die nooit tot een huwelijk kunnen komen. Jezus zegt dat ook, hè. Er zijn er die van hun moeders buik af aan zo geboren zijn. Zo geboren zijn. En er zijn er ook die door de mensen gesneden zijn. Mannen die door de mensen gesneden zijn. De uinigen, hè? De uinigen die diensten, die kamerlingen, die dienst deden aan de koninklijke hoven. Hè? Die werden uit veiligheidsoverwegingen, werden die gesnedenen genoemd. En niet alleen genoemd, ze waren dat ook feitelijk. Die waren dus door de mensen gesneden. En daarom gedoemd om alleen te blijven. En dan waren er ook nog zoals de apostel Paulus. Er zijn er drie soorten, zegt de Heer Jezus, in het evangelie van Matthäus. U moet dat maar eens opzoeken waar dat staat. Er zijn er ook nog die zichzelf gesneden hebben. Om het evangelie van het koninkrijk. En daar was Paulus een prachtig voorbeeld van. Paulus die zag af van ieder huwelijk, omgang met vrouw. Zag hij vanaf. Vanwege zijn grootste taak die hij had. Hij had de gave der onthouding. De gave der onthouding. Een bijzondere gave is dat. Als je die hebt, ja, dan kun je je daardoor helemaal wijden aan de dienst van God. Hè. Dan moet je niet aan monniken en nonnen denken. Maar Paulus als apostel, die was maar wat blij dat hij niet een vrouw en kinderen mee hoefde te sjouwen. Op zijn zendingsreizen, dat zou alleen maar gehinderd hebben bij de bediening van het evangelie. Hij was God er dankbaar voor dat hij de gave der onthouding had en hij prijst die ook bij anderen aan. Maar Paulus weet ook dat lang niet iedereen die gave der onthouding heeft. En dan zegt hij, als je moet branden, hè, branden van verlangen, dat je dan trouwt. Hè. Je kunt niet zomaar wat aanrommelen, wat aanhoereren. Nee, dat kan niet. Hè. Nee, wie de gave der onthouding niet heeft, dat die trouwt, zegt de apostel in 1 Korinthe 7. Want God wil de chaos niet. Hij wil niet de ongebondenheid. Dat is de Heere een gruwel. Dat is bij hem vervloekt. En dat moeten wij dan ook niet willen. Dat moeten wij dan ook vijand van zijn. En om nou die chaos in te dammen, heeft de Heere God gelukkig maar de paradijsbloem laten bloeien. Niet dat hij helemaal zo bloeit als dat hij in het paradijs bloeide. Hij is wel geschonden. Er zitten wel wat verwelkte blaadjes aan. Ja, alles is verwelkt sinds de zondeval. Maar de Heere God heeft de paradijsbloem van het huwelijk toch niet helemaal van ons afgenomen. We zeggen wel eens, er zijn nog twee paradijsbloemen overgebleven. De rustdag, de sabbat en het huwelijk. Uit de man genomen, de hulpen als tegenover hem. Dat de een de ander zal helpen. Omdat het menselijke geslacht in stand blijft. Want het gaat ook om de voortplanting. Ja, zeker, absoluut is dat waar. Daar is ook het huwelijk voor bedoeld. En om de chaos in te dammen. Want als de Heere God het huwelijk helemaal had afgeschaft. En het ons had afgepakt. Ach, dan zou het hele menselijke geslacht leven zoals de beesten leven in de wei. Dan zou het bij de beesten af zijn. Ja, het is een beetje cru gezegd, maar dat is gewoon zo, beste mensen. Dan zou het bij de beesten af zijn. En dat wil God dus niet. En daarom heeft hij dat huwelijk maar gelaten. Ons ten goede. Opdat wij nog zouden weten wat de regel is die God verkiest. En dat kan je baten. Daarna te luisteren, dat kan je baten binnen het huwelijk door te leven als man en vrouw zij aan zij. Hè? Want God heeft de vrouw genomen uit de zijde, de rib van de man, om naast hem te staan. Hè? Niet uit zijn hoofd om over hem te heersen, niet uit zijn voeten om door hem vertrapt te worden, maar uit zijn zijde om naast hem te staan. Het verbond der jeugd. Zo noemt de Bijbel natuurlijk. Het verbond van je jeugd. Handel dan niet trouwelooslijk tegen uw huisvrouw, zei Malachi na de ballingschap. Toen hadden ze ook nog niks geleerd. Voor de ballingschap was het allemaal misgegaan op allerlei gebieden, ook op zedelijk gebied. En na de ballingschap was het weer hommeles. Ze hadden nog niks geleerd, want de profeet moet zeggen dat je niet trouweloos moet handelen tegen je huisvrouw. Wacht u dat u dat niet doet. De huisvrouw uw jeugd, daar zij toch uw gezellin en de huisvrouw uw verbonds is. Er is een verbond gemaakt tussen man en vrouw. En dat zul je niet breken, dat zul je niet ontwijden, een verbond. En ze is uw gezellin. En dan worden er soms in de Bijbel ook best wel hele mooie dingen gezegd, hè, over de omgang van man en vrouw. Dat staat ook allemaal in Gods woord. Hè. Er staat bijvoorbeeld, laat ze de uwe alleen zijn, van u alleen. En van geen vreemde met u. Nou, dat moet vanzelf spreken, lijkt me. Ze wordt een liefelijke hinde genoemd, de vrouw van haar man. Een liefelijke hinde. Drink water uit uw bornput. Waarom zoudt gij bij een vreemde dolen en de schoot van de onbekende omvangen? Een aangenaam steengeitje staat er, dol steeds tussen haar borsten. Ja, de Bijbel is daar open over, nooit platvloers. Hè? Dat is de schrift, nooit platvloers. Maar wel open gewoon en eerlijk. Hè? Dat staat in de spreuken van Salomo. En ja, ook in het Hooglied, hè, waar de liefde tussen man en vrouw beschreven wordt met een hoger doel. Hè, om de liefde van God met zijn volk van Christus en zijn gemeente te laten zien. Daar wordt open gesproken over de relatie tussen man en vrouw. Open, maar wel zuiver. Zuiver en kuis, niet waar? Nou, zulke dingen staan dus ook in de Bijbel aangevuld in het Spreukenboek met tal van waarschuwingen tegen de overspelige vrouw die met haar redenen vlijt. En de jongeling die met haar meegaat, die gaat als een os naar de slagbank. En als een dwaas naar de tuchtiging der boeien, zegt het Spreukenboek. Nou, dat kunt u allemaal, als u zelf wilt, kunt u dat thuis allemaal nalezen uit het woord van God. En ja, dan word je gewaar hoe schoon het huwelijk is en hoe erg het is als we het huwelijk door ontrouw schenden. Overspel is desastreus. Want als er overspel in het spel is, ja, dan is het huwelijk eigenlijk kapot. Ik moet even aan David denken, daar kun je zien hoe desastreus het overspel met Bathsheba was. De vrede week van zijn huis. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. En wat een narigheid is er allemaal uit voortgekomen. Het was ook nog moord, Puria. En David heeft het geweten, zijn koningschap heeft nooit meer die glans gehad die het voorheen had. Nooit meer, nooit meer. En altijd heeft hem dat nagedragen, zeg maar. Hè. Heeft hem dat nagevolgd. En zijn hele rest van zijn koningschap heeft hij daar voortdurend mee te maken gehad. Want hij kon ook nooit iets zeggen tegen zijn kinderen. Hè. Als die wat deden wat niet klopte. Hè. Toen bijvoorbeeld Amnon met Tamar, Absalom's zuster, aan de haal ging, kon David er niks van zeggen. Want dan was het pa, kijk naar je eigen. Dat ziet u wel. Als dat gebeurt dan verlies je ook je morele gezag. Overspel is wat. Hè? De man moest gedood worden, de vrouw moest gedood worden als beide gegrepen werden op ter daad zelf. Hè? Dan moesten ze beiden gedood worden, allebei. En ja, denk eens aan die overspelige vrouw die bij Jezus werd gebracht. Hij moest gestenigd worden. Hadden die fariseeën en schriftgeleerden daar ongelijk in? Nee, ze hadden er geen ongelijk in. Dat was waar. Dat had Mozes gezegd. Ze moest gestenigd worden. Ze was op de daad zelf gegrepen. Wat was er dan zo verkeerd aan die fariseeën en die schriftgeleerden? Wel, dat ze daar met pretoogjes bij Jezus stonden. Als je tucht wil oefenen, dan doe je dat met tranen. Ook in de kerk hoor, als je tucht wil oefenen, dan moet het verdriet van je afstralen dat je tucht moet oefenen. Dat moet je niet doen met pretoogjes in je gezicht. Hè, dat, alsof je er aardigheid in hebt dat er gebeurt. Dat kan helemaal niet. Zo stonden die fariseeën en die schriftgeleerden daar. Hè, en ze dachten dat ze zelf beter waren. Zoveel beter. En ze stonden ook nog Jezus te verzoeken, ook dat nog, want ze wilden eigenlijk een antwoord uit zijn mond horen waarom ze hem grijpen konden. Hè? Ook dat nog eens een keer. Dus ze waren driemaal in de zonde, zeg maar zelf. En dan stonden ze daar met een vrouw die overspel bedreven had. Niet goed, zondig, niet meer, zegt de Heer Jezus ook tegen haar. Niet goed natuurlijk, maar zelf moesten ze in de aarde worden geschreven. Weet je wat Jezus daarmee bedoelde? Daar bedoelde hij mee, daar hoor je thuis. Daar, in de dood. Kinderen van de dood zijn jullie. Dat bedoelde de Heer Jezus toen hij in de aarde schreef. Nederbukkende tot eenmaal toe. Tot eenmaal toe nederbukkende schreef hij in de aarde. Wat hij schreef, dat doet er niet toe. Maar dat schrijven in de aarde, dat betekent jullie zijn kinderen des doods. Overspel is dus desastreus en daarom wordt er ook zo vaak tegen gewaarschuwd. Tegen overspel en hoererij. Hoererij is natuurlijk dat je het met vele vrouwen houdt. En dan die en dan die en dan die. Ja, daar wordt sterk tegen gewaarschuwd. Ook nog in de brieven van de apostel Paulus. Want het was in de Griekse wereld, dat zei ik daar straks al, ook een janboel op dat gebied. Hè? Heel, heel, heel slecht. En ja, dan moeten wij dus bedenken dat in onze tijd het huwelijk dus een instituut zou moeten zijn dat staat als een huis. Zo zou het moeten zijn. Als het in onze samenleving recht zou staan, dan moesten we het huwelijk laten staan als een huis. Maar daar wordt behoorlijk aan geknaagd, hè? Het huwelijk is niet weg. Je kunt trouwen als je wil. En velen doen dat gelukkig ook nog wel. Velen, maar de meesten niet. Want er zijn meer mensen die samenwonen dan die getrouwd zijn in Nederland. Dat wijzen de volksregisters, de bevolkingsregisters, die wijzen dat uit. Meer mensen samenwonen. Gelukkig niet op werk. Er zijn er ook al die hier samenwonen. Maar hier is niet de meerderheid gelukkig. Maar landelijk gezien wonen er meer samen dan zijn getrouwd. En dan zeggen ze dat een huwelijk te duur is, een trouwdag te duur is en zo, weet je wel. Er is overal geld voor, beste mensen. Er is overal geld voor. En in de kerk trouwen kost je nog niks ook. Een beetje, net wat je er in de collectezak wil doen, dat is alles. Dat kost helemaal niet veel. De kerk doet het ook nog voor niks. En ja, dan gaat men maar bij elkaar. En ja, en als het dan misgaat, dan ga je weer uit elkaar. En dat zie je ook bij de huwelijkswetgeving. Scheiden is de dag van vandaag een administratieve handeling geworden. Vroeger moest je ervoor naar de rechter toe, die dan uitspraak deed, maar dat hoeft helemaal niet eens meer. Je kunt het gewoon van achter je computer thuis regelen. Ja, dat is toch wat. Hè? Dat is toch wat. Hè? Dan heb je dus de waarde en het gezag van het huwelijk, heb je als overheid toch wel op een verschrikkelijke manier ondermijnd. En ja, we zullen als kerk ook in deze tijd moeten opkomen voor het gezag van het huwelijk. En de waarde van het huwelijk. Hè. Dus de kerk die moet ook niet zomaar stelletjes trouwen die al lang samen gewoond hebben. Dat kan niet zomaar. Dat kan niet zo. Of als men, ja, dat is natuurlijk ook een punt, hè. Jongelui die bijvoorbeeld ook samen een lange vakantie gaan en zo, weet je wel. Ja. Het gaat allemaal zomaar in onze tijd. Daar moeten we ook eens over nadenken. Ja. Als gemeenschap, ook als Urkengemeenschap, want dat dringt overal door. Van, is dat nou wel goed, hè? Als ze zo saampjes op vakantie gaan zonder dat er anderen bij zijn, zonder dat vaders en moeders meegaan, gaan samen, ja, gaan ze een weekje weg of een weekendje weg. Ja, jongens, kan dat allemaal zomaar? Hè? Daar moeten wij toch allemaal wel eens goed over nadenken. Hè? Want het huwelijk moet eerbaar zijn onder allen en het bed onbevlekt. En ja, de Bijbel die maakt ons duidelijk dat God het huwelijk heeft ingesteld als een heilige inzetting. Een heilige inzetting. Dan wordt hier ook in onze catechismus over de heilige huwelijken staan gesproken. De heilige huwelijken staan. Omdat het een inzetting van God is. Het is niet een sacrament zoals Rome leert. Maar het is wel een heilige inzetting van God. En dat ook voor je hele leven, hè? Voor je hele leven. In goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte. Maar stel je voor dat je elkaar zomaar verlaten kon als de een of de ander ziek werd. Wat heeft dan het huwelijk voor waarde? Nee, je blijft aan elkaar verbonden door dik en door dun. Is dat niet moeilijk? Ja, dat kan heel moeilijk zijn. Dat kan heel moeilijk zijn, maar dat is het huwelijk, hè? Dat je hulpen bent voor elkaar. Wat er ook gebeurt. En Mozes die gaf wel aan het volk de gelegenheid om als ze dat wilden een scheidbrief te schrijven en die aan zijn vrouw mee te geven. Maar de Heer Jezus zegt dat is van den beginnen al zo niet geweest. Alleen om oorzaken van overspel. Ja, dat maakt het huwelijk ontbonden. Hè. Dan is het huwelijk feitelijk al weg. Maar wie zijn vrouw verlaat om andere redenen, omdat ze bijvoorbeeld de aardappels heeft laten aanbranden of zo. Of omdat haar gezichtje er in je niet meer zo aanstaat. Hè? Nou ja, goed, dan kun je ze dus niet zomaar wegzenden. Mozes heeft vanwege de hardigheid van de hart, toen al, hardigheid van de hart, die Mozes al tegenaan, had hij dan toestemming gegeven de vrouw weg te zenden, maar let op, hè. Wel met een scheidbrief. En dat is niet maar een papiertje van je mag gaan. De scheidbrief was een getuigenis van goed gedrag. Daarmee moest de man dan wel zelf de schuld op zich nemen dat hij zijn vrouw wegstuurde. Als ze geen overspel had gepleegd, want dan kreeg ze natuurlijk geen scheidbrief van goed gedrag. Dat verdiende ze dan ook niet. Maar als ze zomaar werd weggezonden, dan moest die scheidbrief dienen als een getuigschrift dat het niet aan haar lag. Dus dat was om de vrouw te beschermen. Zo moet u dat zien. Dat was om de vrouw te beschermen. Omdat ze niet zomaar door haar man de laan zou kunnen worden uitgestuurd. Dus Mozes had dat wel vanwege de hardigheid van het hart gedaan. Maar er was wel een zekering in gebouwd. Zullen we zomaar zeggen. Ter bescherming van de vrouw. Het huwelijk moet dus hoog bij ons genoteerd staan, zei ik al. En dan definiëren we het huwelijk, en dat moeten we tegenwoordig doen, als het huwelijk tussen één man en één vrouw. Eén man en één vrouw. Zo hebben we het ook in onze kerkorde van de herstelde van de kerk opgenomen. Ja, dat moet dat tegenwoordig doen, want jij hebt ook huwelijken tegenwoordig van twee mannen en van twee vrouwen. En wie weet binnenkort ook wel van mannen met meerdere vrouwen en vrouwen met meerdere mannen. Wie weet wat ze allemaal in haar hoofd halen. Want ja, als alles toch kan, dan kan ook alles. Hè? En dat vind ik ook altijd zo raar. Hè? Pedofilie. Hè? Dus het liefhebben van kinderen. Ja, dat zijn allemaal kindervrienden, maar dat is geen pedofilie. Pedofilie, dat is seksueel liefhebben van kinderen. Ja, dat is bij wet verboden. Dat is bij wet verboden. Hè? Mensen die aanleg hebben, die zijn er helaas. En daar niet tegen strijden, die krijgen met de rechter te maken. En dan wordt er niet gezegd van ja, je bent met die aanleg geboren. Dus dat moet ook maar mogen. Dus als je eigenlijk zegt van mannen met mannen, dat is een kwestie van aanleg, daar ben je mee geboren, dus dat moet mogen. En vrouwen met vrouwen, dat is ook een kwestie van aanleg. En mag je niks tegen hebben, hè? Mag je niks over zeggen zelfs, want dan krijg je een storm van kritiek. Maar pedofilie, dat mag dan ineens niet meer. Ja, niet dat ik er iets op tegen heb, maar het is zo onlogisch als een kweet niet wat. Dan wordt er niet gezegd van, ja, maar ja, die mensen die zijn nou eenmaal zo, dus ja, dat moet dan ook maar kunnen, ja. Dat zou dan wel de logische consequentie zijn, dat je dat dan ook zegt, maar dat doet men gelukkig nog niet. Geef wel aan in wat voor een vreemde tijd dat we leven, dat we nog moeten zeggen als we een over het huwelijk hebben. We bedoelen dan de relatie, de huwelijksrelatie van één man en één vrouw, hè, om alle misverstand uit te sluiten dat wij ook maar iets zouden willen toegeven aan andere samenlevingsvormen. Om die te zegenen zoals ze dat in de protestantse kerk doen. Of in te zegenen zoals ze dat in andere kerken doen. Eén man en één vrouw. En we weten wat de schrift zegt over mannen met mannen. Lieve mensen, ik kan er ook niks anders van maken, maar het staat er gewoon. Die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dat zegt de schrift. Geen hoereerder, geen overspeler, ook niet die bij mannen liggen. Die zullen het koninkrijk van God niet beërven. En vrouwen met vrouwen, dat is net hetzelfde. Hè? Ik weet best, zij die er tegen strijden, tegen die geaardheid, die verdienen onze steun. Onze volstrekte steun. Die mogen we niet verachten. Want ze hebben een zware strijd te voeren tegen wat ze bij zichzelf gewaar worden. Hè? Dat moet helder zijn. Hè? Die verdienen onze volstrekte steun. Hè? Als ze er met Gods hulp tegen strijden. Hoe moeilijk moet dat zijn? Hoe moeilijk moet dat zijn? Hè? Maar ze strijden er tegen al de dagen van hun leven. Die verdienen onze volstrekte steun. Maar wie eraan toegeeft? En wie er de praktijk van maakt, Sodom is er aan te ronden gegaan. En Gibea der kinderen Benjamin, zo leest u maar eens in Richteren 19, dat is er ook aan ten onder gegaan. Aan dat soort praktijken. En dat moeten we dus afkeuren, hè? Dat moeten we zonder meer afkeuren. En we mogen niet meehuilen met de wolven in het bos. Als in onze tijd gezegd wordt van ja, maar dan ben je 2 eeuwen in de tijd terug. Ach lieve mensen, 40, 50 jaar geleden dacht iedereen er nog zo over. Ook in Nederland. En nou ben je ineens achterlijk als je er nog zo over denkt. En de schrift zegt, ze zullen het koninkrijk van God niet beërven. Ook niet degene die geen homofiel zijn, maar hoererij en overspel plegen en daarin blijven volharden, die zullen net zo min het koninkrijk van God beërven. Dat zeg ik er meteen ook achteraan. Die zullen ook het koninkrijk van God niet beërven. Dus heterofielen die er maar op losleven, even min. Als ze zich niet bekeren, dan zullen ze het koninkrijk van God niet beërven. En daarom alle onkuisheid, alle onkuisheid van harte, vijand zijn staat er. Dat is het leven van de bekering. Hè? Afsterven aan je kwade begeerte, de zonde haten en laten. En die niet alleen afkeuren bij een ander, maar natuurlijk altijd om te beginnen bij jezelf. Want bij een ander kunnen we natuurlijk altijd wel makkelijk afkeuren, maar we moeten natuurlijk altijd wel beginnen bij jezelf. Hè. Te vuur en te zwaard als je een bepaalde neiging hebt die op dit terrein niet goed is. Als je bijvoorbeeld als man verliefd zou worden op een andere vrouw, als een getrouwde man, ja, dan moet je dat tegen strijden. Met Gods hulp. Dat zul je moeten. Dat is zonde. Dat verliefd worden is al zonde. Hè? Want wie ze aanziet om ze te begeren, heeft al overspel in zijn hart bedreven. Maar dat is al zonde. Hè? Maar je zult daartegen moeten strijden. Het christenleven is een strijd. Ook in dat opzicht hoor. Ook in dat opzicht. Je kunt er niet. Je mag er niet. Maar toch even. Te vuur en te zwaard zul je er tegen moeten strijden. Dan moet je de geestelijke wapenrusting maar aandoen. Want als je eraan toegeeft, bedroef je de Heilige Geest. Als je een kinderscheren bent en je er aan toe, dan bedroef je de Heilige Geest. Die zal zeker voor een tijd van je wijken als je daar aan toe geeft. Kuis en ingetogen leven. Leer me dat en geef me dat. Hè. Dat moet dan je gebed zijn. En dat in de huwelijke staat, de heilige huwelijke staat en erbij. En dus ook als je getrouwd bent, moet je kuis en ingetogen. Dat we zeggen, niet over de grenzen van het huwelijk ingaan, dat hebben we al gezien. Maar het is ook niet zo dat als je getrouwd bent, dat dan ook alles geoorloofd is. Een mens is geen beest, als het goed is. Ook in het huwelijk niet. In de omgang tussen man en vrouw, je kunt niet je lusten er altijd maar op latte bot vieren. Laat er ook geen onkuisheid en verkrachting en overspel binnen het huwelijk zijn. Hè? Dat de een de ander overweldigt in plaats van lief heeft. Je kan dus niet zeggen, als ik maar getrouwd ben, dan mag alles. Binnen het kader van het huwelijk mag alles. Kuis en ingetogen. Dat aangename steengeitje wat straks van Salomo noemde, dat mag ze voor je wezen. Dat mag ze voor je wezen, het aangename steengeitje. Maar wel kuis en ingetogen. Je bent geen beest. Niet waar? Ik lees in de wet van Mozes, dat als een man pas getrouwd was, dat hij dan het eerste jaar niet kon worden opgeroepen voor het leger. Dat staat in Deuteronomium. Waarom was dat? Dat was opdat hij zijn vrouw zou kunnen verheugen. Zo staat het. Zijn vrouw verheugen. Niet zichzelf verheugen bij zijn vrouw. Ja, dat mag ook wel. Maar de bedoeling was dat hij in dat jaar dat hij dan thuis mocht blijven, dat hij niet in het leger hoefde, dat hij dan zijn vrouw zou kunnen. Je bent als man geroepen je vrouw te verheugen. Ja, en omgekeerd ook wel natuurlijk. Maar kijk, daar gaat het om. Het gaat om de ander. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Prachtig dat dat er zo staat, hè. Om je vrouw te zijn. In de huwelijkse staat. En daar buiten. Dat is zo breed en zo wijd. En ik verzette me daar straks al hè, tegen de gedachte van, nou ik trouw maar niet, dan heb ik de handen vrij, kan ik ook geen overspel plegen, hè, want ik ben ze in mezelf niet getrouwd, dus dan spring ik nooit uit de band. Hè. Nee, als je je niet onthouden kunt, dan zul je trouwen, zei Paulus, dan moet je trouwen. Zorg er wel voor dat je trouwt in de Heere, zegt hij dan, hè. Ja dat zegt hij dan bij, maar je zult dan trouwen. En als je nou in je leven daartegen gezondigd hebt, tegen al deze geboden. Tegen al deze heilige inzetten. Die zo rechtvaardig en zo wijs en zo goed zijn. Daar nou in je leven tegen gezondigd hebt. Misschien wel in je jonge jaren. En ja, wie is er, wie leeft daar die niet zondigt? Hè? Wie kan zeggen dat die in alle opzichten altijd 100% rein en zuiver is geweest? En nooit een verkeerd woord of een verkeerde gedachte heeft gehad? Wie zal dat kunnen zeggen? Hè? Maar als je nou gezondigd hebt en je weet dat. Ja, dan mag het misschien nu zo zijn. Ik hoop het hoor, ik hoop het. Dat je dat achter je gelaten hebt. En dat je nou een brave man en een brave vrouw bent, hè, en je echtgenoot probeert lief te hebben in alles. Kuis en ingetogen. Dat hoop ik, dat zo zijn mag. Maar waar zijn je zonden van toen gebleven? Mag ik zo onbeschaamd zijn om die vraag te stellen? Waar zijn die zonden van toen gebleven? Ja, dominee. Ik zeg toch dat die nou niet meer doet. Ja, maar je hebt ze toen wel gedaan. De zonde van je jeugd, van je jonkerheid. En ja. Ja, ze zijn nou niet meer. Ja, maar waar zijn ze gebleven? Vroeg ik. Waar zijn ze gebleven? De tijd heelt alle wonden, zegt u misschien. U zegt misschien, ja, nou ja, dat is dan misschien verlopen of vervallen. Want ja, het is nou al zo lang geleden. Ja, dat mag misschien in onze rechtspraak wel zo zijn, hè? Bepaalde misdaden na verloop van tijd verlopen zijn. En dan niet meer voor de rechter kunnen worden gebracht. Maar ik lees nergens in Gods woord dat dat zo is. Dat zonden dan automatisch verlopen zijn en vervallen zijn en zonden geen zonde meer zijn. Omdat het al een poos geleden is dat je bedreven hebt, dat lees ik nergens in Gods woord. Zonde is zonde. En ja, zonde moet beleden en bestreden worden. Zeker beleden voorop. En ook al is het misschien 40, 50 jaar geleden, beleid ze nog maar hoor. Beleid ze nog maar. Want je moet ze niet laten openstaan. Ook de zonden uw jonkheid niet. Hè? Psalm 25 spreekt daarvan. Hè? De zonden van uw jonkheid. Die moet je maar niet laten openstaan. Ze moeten je kwijt. Om vervolging te staan. Vanuit die verhevende genade Gods die je gekregen hebt. En die je van hem ontvangen mag. Voortaan. Naar al Gods wijze inzettingen te leven, te handelen en te wandelen. Voortaan. Ziet u dat? Daar gaat het om. Je zonde maken. Beleden.